Goedemiddag. Fijn weer om in uw midden te zijn. Het is weer een tijd geleden. Het is altijd weer heerlijk om elkaar te ontmoeten. Vooral omdat we elkaar ontmoeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik wil graag met u lezen Psalm 138. Psalm 138. En ik lees u vooruit de Herziene Statenvertaling. Psalm 138. Psalm 138, beginnende bij vers 1. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalm zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilige paleis en uw naam loven. Om uw goedertierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven en toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Tot zover Psalm 138. Zullen we daar samen een zegen over vragen. Vader, inderdaad, dank u wel voor het voorrecht dat we in alle vrijheid uw woord mogen openen. En hebben we Psalm 138 gelezen, Heren. En dan bidden we zo dat u door uw geest en uw woord ons daarin bemoedigt, versterkt. Maar ook misschien wel aanspoort om juiste keuzes te maken. Want ook wij staan midden in dit leven. Heren, midden in deze wereld. Een wereld die zo ver van u afdwaalt, steeds verder. En dan gaat het erom, hoe blijven wij staande als christenen? Heren, wilt u dat uitwerken? En dat bidden we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik weet niet hoe het met u is, maar de psalmen is een boek van leven. Ik vind het zo bijzonder, omdat je in de psalmen, daar kom je echt het leven tegen. De worstelingen van het leven, de twijfels, de geloofstrijd, de boetedoening, het kennen van je zonde. En noem maar op, je vindt het allemaal terug in de psalmen. Nou, de psalmen zijn er 150, zoals jullie allemaal hopelijk wel weten. En het begint natuurlijk met psalm 1. En dat is niet voor niets, want Psalm 1 begint direct al met een keuze, een oproep tot een keuze. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar, zegt het zo mooi, die aan de wet van de Heere zijn welgevallen heeft. Zo begint de psalmen. De psalmen roepen ieder van ons op om allereerst een keuze te maken. Te kiezen om de wereld de rug toe te keren en je uit te strekken naar God. En God heeft daar alles voor gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Die heeft het voor ons volbracht. En dan is het bijzondere, het wonder van genade, dat we door het geloof, door genade, gerechtvaardigd worden op ons geloof. En waar eindigde het psalmen mee? Psalm 150. En waar begint dat mee? Halleluja. Halleluja. Loof de Heere in zijn heiligdom. Het is net of je, als je in één start, dan ga je door de psalmen heen naar huis. Psalm 150 is een soort thuiskomen. Het is halleluja. En de muziekinstrumenten worden gepakt. En dat kun je ook zien in Openbaringen 5. Als dan de iemand gevonden wordt. En dat is de Heer Jezus die de zegels mag openen van de boekrol. Dan pakken ze de citers en de fluiten en de harpen. En ze gaan de Heere loven en prijzen. Dat is thuis. Maar Psalm 2 tot Psalm 149 is het leven wat daartussenin zit. En waar je nou hierin terechtkomt, in Psalm 138, Daar proef je van de psalmdichter dat hij volwassen is geworden in zijn geloof. We hebben zo vaker erover dat je moet worden als een kind. Ja, dat is waar. In het geloof moet je worden als een kind. Maar de Bijbel leert nergens, blijf als een kind. Als je begint en je wordt wederom geboren, dan begin je als een baby in het geloof. En dan mag je misschien vanuit je verleden zoveel kerkelijke traditie hebben, zoveel kennis van het woord, maar door de geest wedergeboren ga je opeens de dingen heel anders zien, heel anders beleven. Het woord van God gaat opeens dingen aan je laten zien waar je vroeger overheen gekeken hebt. En dan word je als een kind dat gaat groeien. Maar de oproep is dat we volwassen worden. De Bijbel leert heel duidelijk, nu gij dan Christus Jezus aanvaard hebt, Colossenzenbrieven, wandelt in hem, geworteld in hem, en dan zegt hij, bevestigd worden in je geloof. En daar moet je naartoe. Het verlangen is dat je bevestigd wordt in je geloof. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer die geloofstwijfels wel eens hebt, dat die binnenkomen, vooral in moeilijke periodes, van heren, hoe zit dat nou, ik snap dat niet, maar dat het je niet meer onderuit haalt, want je bent bevestigd in je geloof. En dat is wat de geest en het woord van God in je doen. En dat zie je zo mooi in Psalm 138. En daar gaan we een paar lessen uit leren deze middag. Want hoe begint die? Allereerst met een keuze. De psalmdichter, dat vind ik zo mooi waar hij mee begint. Hij zegt, ik zal u loven met heel mijn hart. Dat is de beslissing die hij heeft genomen. Ik zal u loven met heel mijn hart in de tegenwoordigheid van Goden, met een klein lettertje. Dus in de tegenwoordigheid van wie dan ook. Ik zal u loven, zal ik voor uw psalm zingen. Nou, wij zeggen, nou doe maar rustig hoor, dat zullen de mensen wel niet zeggen. Als je van Katwijk komt, dan bepalen je buren hoe je je gedraagt. Ja, wat zullen de buren ervan vinden? Nee, wat zal God ervan vinden? Niet wat je buren ervan vinden, wat zal God ervan vinden? En hij zegt, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor uw psalm zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. En het is alsof hij wil zeggen, daar hou ik me aan vast. Daar heb ik voor gekozen. En daar ga ik mee verder. En weet u, daar geniet ik van. Ik heb broeders en zusters in mijn leven nodig die dit uitstralen. Weet je, je hebt ook twijfelende christenen. En ik had pas nog iemand ook, ja, ik ga struikelend achter Jezus aan. Ik zeg, nou, ik hoop dat je ook een keer gaat wandelen. In het begin struikel je meer dan je wandelt, maar als je volwassen in het geloof wordt, dan wandel je toch meer dan je struikelt, of niet? Zo zou het toch moeten zijn? En dan wil je toch komen, net als deze psalmdichter David, dat hij zegt, joh, wat er ook gebeurt, maar ik zal de Heere loven en prijzen. En wat heb je daar prachtige voorbeelden in de Bijbel van? Jozef was een jonge man, hij wordt verkocht als slaaf. Hij komt bij Potifar terecht. Potifar gaat op reis. En wat gebeurt er? Een prachtige vrouw, die nodigt hem uit. En Jozef dacht, dit is de kans van mijn leven. Nee, Jozef had een keuze gemaakt. En ik geloof dat hem gemaakt had toen hij in de put zat. Weet u, soms is het nodig dat wij eens in de put komen. Dat we op een nulpunt komen, zodat we het niet meer kunnen verwachten van onszelf. Jozef kon het niet verwachten van de bodem, want hoe dieper die zou graven, hoe meer die moest graven. Nou, dan duurt het een tijd eer bij China uitkomt hoor. Of weet ik veel waar je dan uitkomt als je doorgraaft. Hij kon het niet van de zijkant verwachten in die put, maar waar was de opening? Boven. Jozef moest leren het van boven verwachten. En dan zie je ook dat Jozefs leven na de putervaring veranderd is. Want bij Potifar, in de gevangenis en bij de farao zagen ze wie? De Heere in zijn leven. Hij had de Heere ontdekt in de put van zijn leven. Maar dan komt hij voor de verleiding, want de Satan die zit niet stil hoor. Die wil ons onderuit halen. Die wil dat je struikelt, die wil dat je valt, die wil dat je het opgeeft. En dan wordt hij verleid en dan zegt hij in Genesis 39, dan zegt hij tegen die vrouw, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Niet tegen Potifar, maar tegen God. Hij wist waar ik ook ben, wat ik ook doe, wat ik ook meemaak, ik leef in de aanwezigheid van God en daar hou ik rekening mee. Weet je wie ik ook zo mooi vind? En dat is Jozua. Jozua die wandelde altijd dicht in de nabijheid van Mozes. Jonge mensen hier, zoek iemand op die ouder is in het geloof. En wandel en trek met een ander op, zodat je groeit en versterkt wordt in je geloof. Zodat je later datzelfde kunt doen aan een jonger iemand. Jozua die wandelde met God. Hij mag het volk binnenleiden in het beloofde land. En dan lees je aan het eind van de periode die woorden van Jozua, dat hij zegt in Jozua 24 vers 15. Maar als het in uw ogen kwalijk is. Nou die u, dat is het volk Israël. Het hele volk Israël. En daar is een enorme worsteling gaande. Er zijn er die dienen nog steeds de afgoden van de andere landen. Er zijn er die kiezen voor de Heere. Maar Jozua die zegt dit. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Hij zegt je moet een keuze maken. Je kan niet in twee werelden. Je kan niet de Heere dienen en je oude natuur vol blijven houden. Je kiest of voor de wereld of je kiest voor het hemelse. Eén van de twee. Maar dan zegt hij dit zo mooi. Kies wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de rivier gediend, die van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. En dan zegt hij dit. Maar wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Jonge mensen, laat je keuze niet afhangen van wat een ander vindt. Jozua zegt zelfs, wat jullie doen, moeten jullie weten. Dat is jullie verantwoording. Dat betekent niet dat hij niet zorgelijk is. Jozua was bezorgd. Maar hij liet voor zichzelf aan de rest zien. Maar ik sta hiervoor. Wat jullie kiezen moeten jullie zelf weten, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En hoeveel van u hebben dat bordje aan de binnenkant van uw huis hangen? Zijn er een paar? Hang hem aan de buitenkant. Ja, is gek hè, wij hebben hem aan de binnenkant. Hebben wij hem eigenlijk? Oh, wij hebben hem ook. Nou, oké. Wist ik niet.
Morgen boren.
Was ik niet. Maar eigenlijk zou die gewoon aan de buitenkant moeten hangen. Te midden van de straat waar je woont. Jongens, wat jullie doen, moet jullie weten. Maar dit huis, dat behoort de Heere toe. En eigenlijk zou je dat bordje in gedachten aan je hart moeten hangen. Wat een ander daarvan vindt, moeten zij weten. Maar dit hart, deze ziel, deze geest, dit lichaam behoort de Heere toe. Prachtig voorbeeld. Wat denk je van Daniel? Als je dat boek Daniel leest. Daniel, die is in Babylonische ballingschap. Moet je eens nagaan. Die gelooft in een God van de verbonden. Die met Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en noem ze maar op gesloten heeft. En het volk wordt in ballingschap gebracht. Dan zou je toch zeggen, Daniel, een jonge man. Nou, als het zo moet, zoek het maar lekker uit. Ik heb een prachtige bediening hier in een Babylonisch land waar alle mogelijkheden voor me open liggen. Nee, Daniel bleef de Heere dienen. En dat viel op. En hij werd gehaat. Is gek hè, dat je gehaat kan worden omdat je de Heere wil dienen. Mensen gaan een hekel aan je krijgen als je rechtvaardig bent. Mensen gaan een hekel krijgen als je ze een voorbeeld bent. Want die willen mensen niet, want dat knaagt aan hun eigen hart. En dus ze verzinnen een plan om Daniel weg te krijgen. En ze zeggen een plan dat alleen aan koning Darius aanbeden mag worden. En wat gebeurt er met Daniël? Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift, door koning Darius dus, ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En dan zou je denken, ja natuurlijk, hij is bang, hij gaat schuilen. Nee, daarom ging hij zijn huis niet binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad en dankte hij voor het aangezicht van God. Precies zoals hij voordien gedaan had. De beslissing van koning Darius veranderde niets in zijn leven. Ik heb gekozen om voor de Here te bidden. Ik heb gekozen om mijn knieën voor hem te buigen. En dan kan hij een bevel uitschrijven wat hij wil. Ik blijf mijn knieën buigen. En dat is opgevallen. Koning Darius komt erachter dat hij in de val was gelokt. En het knaagde aan zijn hart. Maar hij moest zijn eigen wetten gehoorzamen. En Daniël, die moest de kuil in. Die moest de leeuwenkuil in. En wat gebeurt er? Dat koning Darius kon die nacht niet slapen. Mooi, hè? Vanwege het getuigenis van Daniël kon hij niet slapen. Weet je, ik ben dat gaan toepassen. Als mensen ergens het evangelie brengt en ik weet dat er mensen zijn die de Heer nog niet kennen, dan bid ik 2 dingen. Dat de geest gaat doorwerken en dat ze niet kunnen slapen. Heren, hou ze maar wakker. Voor mij wordt het een hele week. Maar laat hun hart maar knagen, zodat ze zoeken naar de waarheid en tot geloof en bekering komen. En dan wat zegt koning Darius? Daniël heeft in de kuil gezeten en moet u horen wat koning Darius zegt. Hij nam het woord en zei tegen Daniël. Moet u eens horen wat een compliment van een Babylonische koning. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Wauw. Wat zou er over ons gezegd worden? Wat zou er over ons gezegd worden? Hij, dat is een schijnheilige joh. Zondags met zijn Bijbel, maar moet je hem door de week zien. Zij, ja, zondagochtend staat ze te zingen. Maar door de week is ze niet te genieten. Wat zou er over ons gezegd worden? En hier is een koning die zag dat Daniël een oprecht man was. En hij zegt, die de levende God dient. Vraag me af of hij dat ooit van zijn eigen goden heeft gezegd. Van alle beelden, van alle pracht en praal. En dan zegt hij, die gij voortdurend vereert. Wat een geweldig compliment. Dan heb je natuurlijk ook Paulus. Hè? Paulus die heeft gezegd, want ik had mij voorgenomen, ook een beslissing, niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Lieve broeders en zusters, of vrienden, als u de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen, als uw heiland en verlosser, dan is dat het eerste wat u moet doen. Knieën buigen bij de kruis van Golgotha. Uw zonde belijden en geloven dat hij het voor u volbracht heeft. Maar als u dat gedaan heeft, dan roept de psalmdichter hierop om standvastig te zijn. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. 1 Korinthe 15 vers 58. En hij begint hiermee. Ik zal u loven in de tegenwoordigheid. Ik zal me neerbuigen. Maar hij geeft ook de reden aan waarom. Moet u lezen in vers 2, het tweede gedeelte. Hij zegt, weet u waarom ik dat doe? Om uw goedertierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Hij geeft dus aan, ik kies voor God. Maar hij zegt ook waarom hij dat doet. En dan zie je twee redenen waarom hij dat doet. De eerste is zijn kennis van God. Hij zegt, uw goedertierenheid, uw trouw en vanwege uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Feiten die je terugvindt in het woord van God. Feiten waarop hij heeft gezegd en daarom maak ik een keuze. En daarom is het zo nodig dat wij dat woord bestuderen. Dat we ontdekken, wie is die God dan? Wie is dan de Heere Jezus? Wat zijn dan zijn beloftes? En dan ga je die kennis, die verdiept en versterkt je geloof. Die God wil ik dienen, daar wil ik me aan vastklampen. Maar het is niet alleen kennis. Want wij hebben een levende God. En hij wil dat het ook niet alleen hier blijft. Er zijn heel veel christenen die hebben het hier zitten. Hè? Maar die 25 centimeter, of als u langer bent dan ik, dan is het een beetje meer. Maar het daalt niet af naar het hart. Maar God is een God van het hart. En dat zie je ook. Hij wil ons hart besnijden. Hij wil een open hart hebben. Opdat je dan die kennis in je hart ook gaat beleven. Want hij zegt niet, ik weet dat God goedertieren is, ik weet dat God trouw is, ik weet dat hij alles doet om zijn eigen naam, maar in vers 3 zegt hij, maar moet je eens luisteren, ik heb het ook ervaren, want op de dag dat ik riep, heeft u mij verhoord, u hebt mij versterkt met kracht, waar? In zijn ziel. En dat is de diepste plek van een mens. Dat is de plek waar wij soms zelf geen raad mee weten. Ik weet wat er in mijn hoofd afspeelt. Ik weet wat ik voel. Maar ik weet soms niet wat er nou echt in mijn ziel gaande is. Maar God weet het wel. En David zegt, en daar komt hij me tegemoet. Daarom is die vertroosting en die versterking van God ook zo wonderlijk. Omdat het begint in het diepste van je wezen. Vanuit je ziel vertroost hij en versterkt hij en bouwt hij weer op. Dat is wat God doet. Dat is zo prachtig. Dat is wat hij wil doen. En wat komt dan daaruit voort? Uit dat beleven, het keuze maken, dan komt er een verwachting, een verlangen, een visie. Want dan zegt hij in vers 4, alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden van uw woord gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot, want de Heere is verheven. Hij zegt, er komt een dag dat alle koningen, die zullen hun knie moeten buigen. En wij weten vanuit het woord dat alle knie zal zich op een dag moeten buigen. Gaan we daar dan op wachten? Of hebben we dat verlangen dat mensen nu al hun knieën gaan buigen? Want het is een heel groot verschil als je op een gegeven moment je knie moet buigen. Of dat je door genade vandaag je knieën mag buigen. Dat je vandaag al deel mag hebben aan dat volbrachte werk van Christus. Dat is de geweldige genade die hij wil geven. En ik vind het zo mooi dat hij zegt, alle koningen. Dan denk ik, ja waarom alle koningen? Waarom niet de rest? Nou, omdat David dit schrijft vanuit zijn eigen koningschap. Dus de wereld waarin hij leeft. Alle koningen. En hij hoopt dat alle koningen, net als hij, de Heere zullen loven en prijzen. Nou, dan kun je zeggen, ik ben geen koning. Ik ben automonteur. Nou, dan ga je zeggen, Heer, dat alle automonteurs u gaan loven en prijzen. Ja, ik ben verpleegster. Nou, dat alle verpleegsters. Want dat is het gebied waar jij werkt, waar je woont, waar je kunt beginnen, waar je het kunt delen. Dat alle sandaalliefhebbers de Heere gaan zitten loven en prijzen. Weet je, er zijn mogelijkheden, maar is er dat verlangen om dat woord te brengen? Want hoe moeten ze in hem geloven? Hoe moeten die koningen, die automonteurs, die verplegers, die scholieren, die studenten, hoe moeten ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe moeten ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als niemand predikt. We hebben ook een mond gekregen. En dat is niet alleen om te eten en te drinken, hebben we net gehoord. Maar is ook om te verkondigen, om te delen. En iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen, kan getuigen. Het probleem is dat wij ervan gemaakt hebben dat wij een ander gaan vertellen wat hij moet. Nee, de Heer Jezus zegt, je zult mijn getuige zijn. Ga eerst maar eens vertellen wat het voor jou betekent. Waardoor een ander vragen gaat stellen. En dat je daarop gaat antwoorden. Maar als je begint bij iemand op straat, je moet Jezus aannemen. Nou ja, waar heb je het over? Zoek eerst maar eens contact met mensen en vertel, getuig wat het voor jou is. En daaruit vandaan gaan spreken. En dan zegt hij, want vers 6, de Heere is verheven en hij is zo oneindig groot. We kunnen God niet vatten. Daar heb je allereerst Heere Jezus voor nodig, want Heere Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En toch blijft het moeilijk om te bevatten wie, hoe groot God is, hè. Hij is verheven boven alles. Maar moet eens luisteren wat David zegt en toch. Ik vind dat woordje zo rijk, zo liefdevol, zo bewogen. En toch, deze verheven God ziet om naar de nederige. En dat is een houding van een christen. Nederigheid. Heere, hier ben ik. Zegt u het maar. Mijn leven behoort toch u toe? U hebt mij gekocht en betaald met dat kostbare bloed van uw zoon, de Heere Jezus Christus. Ik ben uw eigendom. Heere, hier ben ik. Een nederige houding. Want er zit een waarschuwing in dit gedeelte. Hè? God zegt maar, de hoogmoedige kent hij van verre. Als er iemand is die denkt, ik heb Christus niet nodig, dan ben jij hoogmoedig. Want we hebben Christus nodig. De Bijbel zegt in Handelingen 4 vers 12 dat er maar één naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen behouden moeten worden. En als jij denkt, dat geldt niet voor mij, dan ben je op dat moment hoogmoedig. En de hoogmoedige kent hij van verre. De genade blijft staan. En de hoogmoedige die zal op zijn knieën moeten gaan en de Heere aannemen. Hij kent hem van verre, dus er zit een enorme waarschuwing in. Maar kijk eens naar David. David heeft geleerd te leven met God. Het is net het volgende vers, of je Psalm 23 een beetje terug voelt klinken op de achtergrond. Hij zegt, als ik midden in de benauwdheid verkeer. Wat zegt hij in Psalm 23? Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat is bijna hetzelfde. Maar hij zegt, als ik midden in de benauwdheid verkeer, maak u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijand. En uw rechterhand verlost mij. Weet je wat u ons hier wil leren? Is dat we de juiste focus, de juiste gerichtheid houden. Want we zijn allemaal net als Petrus. Het stormt, hij ziet de Heer Jezus en hij zegt, zeg maar dat ik mag komen. En hij stapt dat water op en begint te lopen. Totdat hij zijn ogen van Christus afhield en keek op de golven. En hij zonk als een baksteen. Dat was ook zijn zwemdiploma. Zinken als een baksteen. Maar wie greep hem? Wie stak hem de hand toe? De Heere Jezus. Dat zegt hij hier ook, hè? U strekt uw hand uit. Zelfs te midden van de benauwdheid maakt u mijn leven. Wat hebben we dat nodig, broeders en zusters? Dat we elkaar daarin bemoedigen. Als er een van ons door een diepe periode gaat, of het ziekte is of wat dan ook, of iemand krijgt een ongeluk, overlijden van iemand, diepe periodes. En dan weet je soms de woorden niet. Dan mag je in gebed die persoon bij de Heere brengen. En geloven dat Hij troost. Dat Hij zijn hand uitstrekt. Maar elkaar bemoedigen om de gerichtheid niet te verliezen, maar vast te houden. Zie op Jezus. Is dat niet Hebreeën hoofdstuk 12? Vestigt uw aandacht dan op Hem, op de Heere Jezus Christus. En is dat niet verbazingwekkend, want hoofdstuk 11 gaat over al die geloofsgetuigen. Hè? En dan zegt hoofdstuk 12, nu wij dan zo'n wolk van getuigen hebben, dan zegt hij niet, en richt uw aandacht op al die getuigen. Dan zegt hij, nee, dat is die wolk, die heb je, maar die zullen je echt niet door het leven helpen. Je hebt de Heere Jezus nodig. Vestig uw aandacht op Hem, want Hij is de voleinder van ons geloof. Hij is de voleinder van ons geloof. En David wist dat. Kijk maar wat hij zegt in vers 8. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Weet u waar wij zo moe van worden? Van het werken voor God. Want wanneer doe je het dan goed genoeg? Wanneer heeft het de maatstaf van Gods maatstaf? Maar weet u waar je niet van moe van wordt? Als je door God gebruikt wordt. Laat Hem je nou maar gebruiken. Wees nou maar gewoon een instrument in zijn handen. En probeer niet een instrument voor God te zijn. Laat je door Hem gebruiken. En wat zegt David hier? Hij zegt, de Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Hij doet het. Hij heeft het beloofd. Zoals de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha heeft gezegd. Het is volbracht. Het is volbracht. Hou nou op met dat religieus gewerk en gedoe. Het is volbracht. Efeze 2 vers 98, want door genade zijt gij behouden, door het geloven dat niet uit uzelf, het is een werk van God, zodat niemand roemen gaat. Kijk eens naar mij, hoe goed ik bezig ben, dat is allemaal niks. Wat Christus voor ons gedaan heeft, dat is het volbrachte werk. En David wist dat, die vertrouwde op Gods beloftes. Hij kende de Heere en hij zegt, de Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig. En dat mag je weten als kind van God. Dat het werk wat Hij begonnen is, ook zal afmaken. En daarom, dat laatste vers, dat wordt vaak misbruikt. Of verkeerd gebruikt. Laat de werken van uw handen niet los. Met andere woorden, kijk uit, want er bestaat een kans dat God je loslaat. Nee, dat wil David hier niet zeggen. Want dat komt niet overeen met al hetgene wat hij eerder heeft gezegd. Zijn goedertierenheid en zijn trouw is voor eeuwig. Hij weet dat de Heere zijn werk voor hem zal voltooien. Dus dan kan het niet betekenen dat er een moment is dat God dat werk niet voltooit. Maar wat bedoelt hij dan te zeggen met laat de werken van uw handen niet los? Hij zegt, Heere, bewaar mij ervoor dat ik het over ga nemen. Dat het niet meer uw werk door mij is, maar dat ik dat zelf weer probeer te pakken en terug te pakken en in te zetten. En daarvoor te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. Het is een smeekbede dat God hem bewaart voor eigen werk. Maar dat Gods werk door kan gaan. Want zegt Paulus niet in Filippenzen 1 vers 6. Hiervan ben ik toch ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Als Paulus daar ten volle van overtuigd is, dan kunnen we niet zeggen op Psalm 38 dat God het toch nog gaat loslaten. Dat zou een enorme tegenstelling zijn. Maar David weet dat zijn oude natuur het soms wil overnemen. En hij zegt met andere woorden, Heere, bewaar mij ervoor dat het niet uw werk is, maar dat het mijn werk gaat worden en niet meer uw werk. Zomaar een psalm. Maar een psalm die dicht tegen 150 aankomt. Een psalm van iemand die keuzes heeft gemaakt. Een psalm van iemand die standvastig in het geloof staat. En we hebben 6 dingen mogen zien, hè? Die oproep tot een keuze. Maak een keuze. Kies voor hem. En al heb je voor hem gekozen, misschien kies je dan niet om opnieuw behouden te worden, want dat kan niet, want dat ben je al, maar om voor hem te leven. Heere, hier ben ik. Ik wil dat opnieuw vanmorgen tegen, vanmiddag tegen u zeggen. Heere, hier ben ik. Ten tweede geeft hij de reden aan. Heere, hier ben ik, omdat ik besef, nou noem maar op, vul maar in. De verwachting heeft hij laten zien. Dat koningen tot geloof komen. O Heere, ik wil hopen en bidden dat die en die tot geloof mogen komen. Er zijn er nog zoveel die ik lief heb en die u nog niet kennen, maar dat ze tot geloof komen. Dank u wel, Heer, het vierde, voor de troost die u geeft voor hen die nederig zijn. Dat u naar ons omziet. En dat is niet gewoon in het voorbijgaan. Andere vertaling zegt, hij aanschouwt. Hij neemt aandachtig waar. Bidden om een juiste focus, vers 7. Heere, help me om steeds op u gericht te zijn. Ook misschien nu, als je door een moeilijke tijd gaat. Heere, help me om steeds op u gericht te zijn. En dan de zekerheid waar hij mee deelt en afbouwt. Dat God getrouw is en het werk wat hij en in ieder van ons begonnen is, niet zal afmaken. Wat een geweldige psalm. Wat spreekt dat uit van geloofsvertrouwen? Wat spreekt dat uit van ervaring? Dat heeft David niet achter de boeken in een bibliotheek ontdekt. Dat heeft hij ontdekt in zijn wandel met de Heere. In het leven met de Heere. Dat leer je niet door zondagsmorgens alleen maar een uurtje in de kerk te zitten. Of zondagsmiddags of wanneer dan ook. Dat leer je om het buiten de deur in de praktijk te zetten. Daar is de levensschool. Hier word je opgebouwd, hier word je bemoedigd, hier word je versterkt. Maar daarbuiten is de praktijk. En mogen wij als kinderen van God buiten in die praktijk staan. En zeggen, jongens, ik weet niet wat jullie allemaal willen. Maar ik leef voor de Heer. Ik ben een christen. Ik ben een christen. Dat is wie ik ben. En als je er problemen mee hebt, ja, dat zijn jouw problemen. Maar ik ben een christen. En dat we zo het leven in mogen gaan en zo mogen staan. Zullen we samen de Heere daar dan ook voor danken. En ik wil een stukje ruimte geven dat, misschien heeft u wel op dit moment dat u zegt, ik wil de Heer daar ook laten weten. Heere, ik verlang daar zo naar. Misschien wil je gewoon de Heere heel kortweg danken voor wie die is. Misschien ben je nog nooit tot geloof gekomen. En wil je vanavond, vanmiddag zeggen, Heere, hier ben ik. Ik heb me nog nooit aan u toevertrouwd, maar vandaag wil ik mijn leven aan u toevertrouwen. Ik geloof dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. Heer, ik snap er nog niet veel van, maar één ding weet ik ben een zondaar en ik heb u zo nodig. Misschien ben je wel lauw geworden en ben je in een soort mechanisch patroon terechtgekomen. En leeft het niet meer. Dan mag je wel zeggen, Heer, hier ben ik. Neem de vrijmoedigheid. Misschien wil je bidden voor de gemeente. Misschien wil je bidden voor iemand die op het hart ligt. Maar geef je vrijmoedigheid niet prijs. En als het dan wat stil wordt, dan zal ik in gebed afsluiten. Zullen we samen bidden.